Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 36 zingen wij het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 36 en daarvan het derde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen u Johannes 20, de versen 1 tot en met 10, Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Laten we samen gaan lezen Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben den Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En een zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Johannes 20. Johannes 20 en daarvan de versen 1 tot en met 10, waarvan we nu alleen het derde en het vierde vers aan u voorlezen. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee discipelen liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. De gemeente schrijven wij als thema onder dit gedeelte Petrus en Johannes en het lege graf. Petrus en Johannes en het lege graf. We letten op een viertal gedachten. Onze eerste gedachte: Johannes sneller dan Petrus. Onze tweede gedachte: Petrus sneller dan Johannes. Onze derde gedachte: Johannes weer sneller dan Petrus. En onze vierde gedachte: Petrus en Johannes gezamenlijk. Petrus en Johannes en het lege graf. Onze eerste gedachte: Johannes sneller dan Petrus. Het stond letterlijk in het vers wat we zojuist hebben voorgelezen, het vierde vers. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Onze tweede gedachte: Petrus sneller dan Johannes. Want jongens en meisjes, als ze bij het graf aangekomen zijn, dan blijft Johannes buiten het graf staan. Hij blikt er alleen in. Maar Petrus is dan de eerste. Hij gaat als eerste het graf binnen en hij ziet wat Johannes niet gezien heeft. En dan onze derde gedachte: Johannes weer sneller dan Petrus. Want dan gaat Johannes het graf in. En als hij ziet wat Petrus gezien heeft, dan staat er dat hij geloofde. En dat lezen we van Petrus nog niet. Het is eigenlijk bij Petrus, zoals we dat zojuist gezongen hebben uit Psalm 118, wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Dat licht dat ging in het hart van Petrus langzamer op dan in het hart van Johannes. En dan onze vierde gedachte: Petrus en Johannes gezamenlijk. Ze gaan gezamenlijk naar huis en er is bij hen gezamenlijk een uitzien. Wat er aan het begin van dit hoofdstuk niet meer was. Een uitzien naar een ontmoeting met de Heer Jezus. En ik hoop dat dat ook de vrucht mag zijn van deze paaspreek in ons hart. Want daar is het om, als het goed is, om te doen, om een ontmoeting met Hem. En over die ontmoeting zal het vanmiddag gaan in de preek. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Het is de eerste dag van de week. Het is op zondagmorgen. Het is de nieuwtestamentische rustdag. Vanaf dit ogenblik, vanaf de opstanding van de Heere Jezus uit de doden, zal van die eerste dag der week gelden: dit is de dag des Heren. En dat is de dag waarop de Heere Jezus is opgestaan. Dat is de dag waarop de Heere Jezus verscheen. Eenmaal en andermaal. En ook later nog aan Johannes op Patmos. En ik hoop dat dat ook onze ervaring mag zijn. Dat dit de dag is waarop de Heere zichzelf bekend maakt. Op die dag ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Johannes schrijft alleen over Maria Magdalena. We weten van de andere evangelisten dat er meerdere vrouwen waren die in die vroege morgen naar het graf gegaan zijn. Johannes schrijft ook niet wat ze daar gingen doen. We weten dat ook van de andere evangelisten, wat de bedoeling van die vrouwen geweest is. Zij gingen naar het graf om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Die begrafenis die was in der haast gebeurd na het sterven van de Heer Jezus, want de Sabbat brak aan. En deze vrouwen gaan dat werk nog een keer overdoen. En ze willen dat doen om hun liefde te tonen aan die gestorven Jezus. Waarom wordt Maria hier apart genoemd, alleen genoemd? Wel, blijkbaar heeft Maria zich losgemaakt van dat groepje vrouwen. Maria is waarschijnlijk doorgelopen, sneller dan die andere vrouwen, vooruitgesneld. En zij heeft als eerste gezien dat de steen afgewenteld was van het graf. En bij het zien van die afgewentelde steen is zij omgedraaid en is ze gegaan naar deze twee discipelen, Johannes en Petrus. Ze zag dat de steen van het graf was weggenomen. En dat is toch een verblijdende boodschap. Jongens en meisjes, het graf is open. De Heer Jezus is daar niet meer. Hij is opgestaan. Het is Pasen geworden. Maria had van vreugde kunnen opspringen. Maar nee, niets van dat alles. Ze ziet het wel, maar ze doorgrondt het niet. Ze trekt haar eigen conclusie. De boodschap van Pasen is zo'n grote verborgenheid, dat de Heere dat aan die vrouwen en aan de discipelen moet openbaren. En anders verstaan zij er helemaal niets van. Ze trekt haar eigen conclusie. Ze maakt haar eigen toepassing. En dat is een les ook in deze morgengemeente. Wij doen dat ook vaak zo snel. Zonder dat de Heere er licht over gegeven heeft, zonder dat we om licht verlegen zijn, dan maken we onze eigen toepassing. En daarmee kunnen we onszelf ook helemaal op het verkeerde spoor zetten. We hebben gezongen uit Psalm 36, bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Op deze paasmorgen ging het licht van de zon al enigszins op. Maar wat Maria en wat wij nodig hebben, dat is het licht van de levensbron. Want alleen dan zullen wij het licht kunnen aanschouwen. En niet alleen zet Maria zichzelf op het verkeerde spoor, maar ze zet ook andere mensen op het verkeerde spoor. Ze zet ook Petrus en Johannes op het verkeerde spoor, met haar onwetendheid. Die onwetendheid van Gods kinderen legt zo'n sluier over het paasevangelie. Zo weinig kennis van Christus, zo weinig kennis van zijn ambten, zo weinig kennis van de vervulling van zijn belofte. En dat uit te dragen, want dat doet Maria, zij draagt dat uit. In plaats dat ze haar knieën gebogen had, in plaats dat ze een kwartiertje bij het graf gewacht had, in plaats dat ze gebeden had, zend Heer uw licht en waarheid neder, dat die mij leiden mogen, laat zij zich leiden door emotie. En die emotie die brengt haar op het verkeerde spoor. Toch is het niet alleen negatief. Want waar gaat ze naartoe, jongens en meisjes? En dat is ook heel mooi. Het was haar in de eerste plaats om de Heer Jezus te doen. Want ze is samen met die andere vrouwen gegaan naar het graf om het lichaam van de Heere Jezus op te zoeken. En nu de Heere Jezus daar niet is, nu het graf open is, nu gaat ze met haar verdriet naar Gods kinderen toe. Wij zien hier iets, gemeente, van de gemeenschap der heiligen. Eerst Christus en in de tweede plaats Gods kinderen. Deze volgorde gaat ons hart ook in de eerste plaats naar Hem uit. En in de tweede plaats naar Gods volk. En zo komt ze tot Simon Petrus en de andere discipel welke Jezus lief had. Wie Simon Petrus is, dat weten we inmiddels. De andere discipel die Jezus lief had, daarmee bedoelt Johannes zichzelf. Meestal als het over zichzelf gaat, dan schrijft hij niet zijn eigen naam. Maar hij gebruikt nogal eens deze uitdrukking. Om te zeggen dat hij de Heer Jezus zo lief heeft. Nee, dat zou hoogmoedig zijn. Hij bedoelt te zeggen dat de Heer Jezus hem lief had. En dat is voor Johannes altijd een groot wonder gebleven. Daarom benoemt hij dat ook telkens. Deze twee discipelen, mogelijk zijn ze samen. Er zijn verklaarders die zeggen dat Johannes Petrus in huis genomen heeft. Hij heeft de moeder van de Heere Jezus al in huis. Want dat had de Heere Jezus gevraagd aan het kruis. Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Anderen menen dat zij door de Heere zijn samengebracht. Uit de woorden die hier gebruikt worden in de grondtaal lijkt ook af te leiden te zijn dat ze pas op weg naar het graf elkaar tegenkomen en ontmoeten. Eén ding is heel mooi, dat ondanks die diepe val van Petrus de band met Johannes niet verbroken is. Johannes is niet boven hem gaan staan. En ook Maria niet, jongens en meisjes. Maria zoekt Petrus op en ze heeft vast wel gehoord wat er gebeurd is in de zaal van Caiaphas. Maar zij heeft Simon Petrus niet afgeschreven. Er zijn mensen die een ander zo snel kunnen afschrijven. Als de ander iets verkeerd gedaan heeft, dan is er nooit meer een weg terug. Dan is het voor eens en voor altijd is de vriendschap verbroken. Ik denk dat dat een bewijs is van heel weinig zelfkennis. Maria had zelfkennis. Maria voelde zich niet beter. Johannes heeft zelfkennis. Hij laat Petrus niet in de steek. En hij zeide, Maria komt bij hen en zij zeiden, ze heeft voor beide dezelfde boodschap. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Een ontstellende boodschap. Het graf is leeg. Hij is weggehaald, door wie dan ook. En waar hij nu is en waar hij gelegd is, want ze gaat ervan uit dat hij nog steeds gestorven is. Ze verstaat de boodschap niet van het open graf. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. We weten niet waar ze hem gelegd hebben. Er is grafschennis gepleegd. En wat hebben Johannes en Petrus gedaan? Ze zijn direct naar het graf gegaan. En dan ziet u diezelfde liefde die er was bij de vrouwen. Diezelfde liefde is er ook in het hart van deze twee discipelen. Er was bij hen eigenlijk geen gemis meer. Alles was doodgeslagen. Jezus was er niet meer. Met hem is hun hoop vergaan. Maar door die boodschap van Maria kunnen ze niet langer thuis blijven. Ze moeten het met hun eigen ogen zien. Blijkbaar is er toch nog altijd, hoewel het eigenlijk niet meer kan, maar een levend Christus gemis. Als op de bodem van hun hart is dat nog altijd overgebleven, na alles wat er gebeurd is. Petrus dan ging uit, Petrus is de eerste. Petrus dan ging uit. Wat is er met hem gebeurd na de verloochening? We lezen niets meer van hem. Dit is het eerste wat we weer van Petrus lezen. En dat is wel te begrijpen, jongens en meisjes. Hij heeft zich verstopt. Hij had de mantel over zijn hoofd gelegd. Zo is hij naar buiten gegaan. Hij weende bitterlijk. Hij durfde niet meer op straat te komen. Hij durfde zich niet meer aan iemand te laten zien. Maar nu werd hij opgezocht door Maria. En nu kan hij niet binnen blijven. En de andere discipel waar Johannes mee bedoeld wordt. En zij kwamen tot het graf. Het graf ligt net buiten de stad. De vrouwen zijn blijkbaar al weg bij het graf. Die zijn er al geweest. Toen Maria weggegaan is, zijn de vrouwen doorgegaan. Ze hebben daar de engel ontmoet en de boodschap gekregen. De vrouwen zijn weer weg als Simon en Johannes daar bij het graf komen. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Ze liepen tegelijk en dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt dat letterlijk betekent hollen of rennen. Ze zijn naar het graf toegerend. Ze moeten weten wat er gebeurd is. Groot verschil tussen die twee. Of ze zijn samen van huis gegaan, of ze hebben elkaar onderweg ontmoet. Twee hele verschillende mannen, met een totaal verschillend karakter, en die toch hartelijk aan elkaar verbonden zijn. Die ook samen dingen beleefd hebben die ze nooit meer zullen vergeten. Beiden door de Heere geroepen tot het ambt. Beiden op de berg der verheerlijking geweest. Beiden in de paaszaal getuigen geweest van de veroordeling van de Heere Jezus, om een laatste blik van Jezus op te vangen. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Johannes schrijft hier dat hij sneller liep dan Petrus. Hij is als eerste bij het graf. En dat is heel vreemd. Want je zou toch verwachten, jongens en meisjes, dat Petrus de eerste zou zijn. Petrus is altijd al de eerste geweest. Dat is zijn karakter. Haantje de voorste, wordt wel eens gezegd als het over Petrus gaat. Inderdaad, Petrus had een vurige, onstuimige liefde tot de Heere Jezus Christus. Zodat hij wel eens dingen zei die hij niet overzag en die hij niet waar kon maken. Hoe is het mogelijk dat Johannes nu als eerste bij het graf komt? De kanttekening zegt namelijk omdat hij, namelijk Johannes, jonger was dan Petrus. Er was een leeftijdsverschil. Toch, Petrus was ook nog in de kracht van zijn leven. Ik kan me niet voorstellen dat dit de enige reden geweest is dat Petrus steeds langzamer is gaan lopen. Wat zou de reden geweest zijn? Hoe dichter bij het graf, hoe langzamer dat hij ging lopen. Ach, u begrijpt het al, er lag wat tussen. Hij had zijn meester verloochend. 3 maal met eedzwering. En die zonde die is niet weg. Ja, er is een liefdesblik van Jezus geweest. Die zijn hart verbroken heeft. Die zijn schuld voor zijn ogen getekend heeft. Die hem bittere tranen van berouw gegeven heeft. Maar het is niet weg. Sommige mensen leven zo makkelijk over de zonde heen. Ze hebben er over geweend en dan is het klaar. Maar voor Petrus is het niet klaar. Zijn schuld staat open. Hoe moet hij zijn meester ontmoeten? Hij kan zelfs zijn dode meester zo niet ontmoeten. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u, alleen misdreven. En als er een inleving is van schuld, gemeente, dan kun je nooit meer vrijpostig zijn, dan kun je niet rechthebbend zijn. Maar dan leer je dat de Heere niets, maar dan ook helemaal niets aan je verplicht is. Petrus, ga maar naar huis. Misschien heeft de duivel dat wel gezegd in zijn hart, jongens en meisjes. Ga jij maar naar huis, want voor jou kan het nooit, nooit meer. Jij kunt nooit meer zalig worden. En toch is Petrus niet omgekeerd. Waarom niet? Wel, die liefdesblik van de Heer Jezus, dat is Petrus ook nooit meer vergeten. De Heere bleef hem trekken. Hij kan niet terug. En hij laat wel Johannes eerst gaan. Want hij kwam eerst tot het graf, staat er. De Heere handelt zo wonderlijk in deze geschiedenis. Zo heel persoonlijk. En dan zien we dat de karakters van Gods kinderen daar ook een rol in spelen. En dat toch soms de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste zijn. Je ziet in deze paasgeschiedenis iets van de wonderlijke werking van de Heilige Geest. Om dat paaslicht op Gods tijd in het hart van Gods kinderen te laten opgaan. En dan weet de Heere wat het beste ogenblik is en wat zijn kinderen nodig hebben. Het bijzondere van de paasboodschap is dat de Heere zijn kinderen allemaal apart opzoekt en allemaal een eigen weg met hen gaat en weet wat een ieder van hen nodig heeft. Zelfs ook in de volgorde zullen we vanmiddag horen waarin hij zijn kinderen opzoekt. Johannes sneller dan Petrus. Hij staat daar bij het graf terwijl Petrus nog op een grote afstand is. We gaan naar onze tweede gedachte. Want Petrus haalt hem in, jongens en meisjes. Petrus sneller dan Johannes. Johannes staat bij het graf en er staat in het vijfde vers dat hij nederbukte. De deur waarvoor de steen gerold was, is niet zo hoog. Dus Johannes moet bukken om naar binnen te kijken. En in het graf, daar is geen raam, daar is het donker. Schemerdonker, alleen het licht wat van buiten in het graf valt, dat is het enige. En wat er van binnen in het graf is, dat kan Johannes eigenlijk niet goed onderscheiden. Hij zag de doeken liggen. Daar waar het lichaam van de Heer Jezus gelegd was geweest. En in die doeken, daar was het lichaam van de Heer Jezus geweest. En die doeken die lagen niet netjes opgerold, maar die doeken die stonden waarschijnlijk ook nog stijf van de zalf waarmee de Heer Jezus gezalfd is geweest. En ze liggen daar, ja, het is alsof daar het lichaam van de Heer Jezus nog ligt. Mogelijk heeft Johannes dat gedacht. Dat het lichaam van de Heer Jezus nog lag in het graf. Hij heeft het allemaal niet goed gezien. Hij stond op een grote afstand. Hij zag het wel, maar hij doorgrondde het niet. Misschien was hij enigszins gerustgesteld. Maria heeft het mis, want het lichaam van de Heer Jezus ligt nog in het graf. En misschien vond hij het ongepast om het graf binnen te gaan. Heilige eerbied vervulde zijn ziel. Hij staat erover na te denken. Hij staat er te overpeinzen als Petrus aankomt lopen. En Petrus loopt Johannes voorbij en Simon Petrus gaat in het graf. Ja, Petrus zou Petrus niet geweest zijn als hij buiten het graf was gebleven. Dat past niet bij Petrus. Hij moet in het graf wezen, hij moet het zien. Hij heeft een totaal ander karakter. En we zien dat de Heer dat karakter ook niet uitschakelt. Hij gaat in het graf, hij is er als eerste. En hij doet een ontdekking die Johannes niet heeft gedaan. Nee, Johannes kon dat niet zien. Maar Petrus ziet het wel. Er staat, hij zag de doeken liggen. En dan wordt er een ander grondwoord gebruikt in de Griekse taal. Het zien van Johannes is een ander zien dan het zien van Petrus. Johannes heeft in het graf gekeken en in het schemerdonker iets gezien en toen heeft hij zijn ogen weer afgewend. Het was eigenlijk een vluchtige blik. Het lichaam ligt er nog. Maar van Petrus staat dat hij heel nauwkeurig heeft gekeken. Hij heeft het heel goed geobserveerd. Hoe het er daar in het graf allemaal precies uitzag. Hij zag de doeken liggen. En hij zag dat er geen lichaam in de doeken zat. En hij deed nog een hele opmerkelijke waarneming. Hij zag de zweetdoek. En de zweetdoek, dat is de doek die om het hoofd van de Heer Jezus gewikkeld was geweest. En die zweetdoek die lag niet bij die andere doeken, maar die zweetdoek die lag apart. En die was heel netjes opgerold. En dat is heel opmerkelijk. Jongens en meisjes, als er dieven in het huis komen, het is niet te hopen dat dat gebeurt, want dat is heel naar. Maar als er dieven in het huis komen, gaan ze dan de kast netjes opruimen? Nee, ze trekken de lade open en ze gooien de inhoud daarvan op de grond en ze nemen mee wat ze hebben willen en ze zijn zo snel mogelijk weer vertrokken. Ze gaan niet alles weer netjes terugleggen. En dat is wat Simon Petrus hier ziet. Dit is niet het werk van dieven geweest. Want die dieven zouden nooit die zweetdoek zo netjes opgerold hebben en apart neergelegd hebben. Petrus weet één ding zeker. In de eerste plaats, Jezus is hier niet. Dat wist Johannes nog niet, maar dat weet Petrus wel. En het tweede wat Petrus weet, hij is niet gestolen. Hij is niet met geweld uit het graf gehaald. Waar dat hij ook is en hoe dat het ook met hem is. Maar één ding is zeker, het zou er nooit zo uitgezien hebben als het lichaam van de Heere Jezus gestolen is. Er is daar orde in het graf, er is rust in het graf. De Heere Jezus is niet weggevlucht, maar de dood is hier weggevlucht. Hij ziet het wel. En al die lessen die de Heer Jezus gegeven had, die zouden teruggekomen kunnen zijn. Maar hij ziet het wel, maar hij doorgrondt het niet. Lucas schrijft, doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de doeken liggen alleen en ging weg en verwonderde zich over hetgeen er geschied was. En daar zien we wat er in het hart van Simon Petrus is, verwondering. Verwondering. Maar hij kan het geen woorden geven. Hij kan er geen kant mee op. Hij weet het niet. En misschien zijn er toch mensen in de kerk vanmorgen die dat kunnen begrijpen. Die het allemaal zelf niet kunnen invullen. Sommige mensen kunnen het allemaal zelf invullen. Alleen we hebben net gezien van Maria, daar kun je ook een hele verkeerde toepassing maken. Als ons licht het op moet lossen, dan kunnen we ons schromelijk vergissen. Als Gods kinderen zelfs te raden gaan bij hun eigen verstandslicht, dan kunnen ze zich vergissen. Maar Simon Petrus is zelfs afhankelijk van dat licht uit Psalm 36. Dat licht wat alleen het licht kan doen aanschouwen. Er is verwondering, je zou kunnen zeggen, er is schemering in zijn hart. Maar hij weet het niet. Hoe het verder moet en hoe het precies is, hij weet het niet. Het volle licht is nog niet doorgebroken. Het is geen Pasen in zijn hart, nee. Maar het is ook geen nacht meer. Zoals het geweest was, zo stikdonker. Zo alles toegesloten. En zo komt hij het graf uit. En dan is Johannes hem weer voor. Onze derde gedachte. Johannes weer sneller dan Petrus. Want er staat in het 8e vers. Toen ging dan ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was. Toen. Dus nadat Petrus deze ontdekking heeft gedaan. Ik stel me zo voor, jongens en meisjes, dat Johannes heeft buiten het graf staan wachten. Petrus is in het graf. En plotseling hoort hij een roep van verbazing van Petrus uit het graf. En als Johannes dat hoort, dan trekt hem dat ook om naar binnen te gaan. En hij zag het. Nu ziet hij het ook. Wat hij eerst niet zag, dat ziet hij nu wel. En terwijl hij het ziet, gelooft hij ook. Het geloofslicht wat in het hart van Simon Petrus nog niet is, dat volle licht, dat breekt hier bij Johannes door. Wat gelooft hij? Dat het lichaam van de Heer Jezus gestolen is? Dat het lichaam van de Heer Jezus daar nog ligt? Nee, hij gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan. Bij hem komt het woord terug wat de Heer tot zijn ziel gesproken heeft. Hij moest het eerst zien, maar nu hij het ziet, gelooft hij het ook. En ook Johannes moet nog leren, zalig zijn ze die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. Johannes was niet beter dan Thomas. En Petrus was niet beter dan Thomas. Zij moesten het ook eerst zien. En toch ook weer onderscheid in die geloofsoefening. Want Petrus gelooft het nog niet. Petrus weet het nog niet. We zien hier de vrijmacht van het werk van Gods geest. Twee kinderen van God. Aan dezelfde avondmaalstafel. Twee kinderen van God onder dezelfde kerkdienst. Twee kinderen van God die met de band van de gemeenschap der heiligen aan elkaar verbonden zijn. En toch weer een onderscheiden leiding. Die er zijn kan in hun leven door de vrijmachtige werking van Gods geest. En Johannes, als hij dit later opschrijft, hij blikt erop terug hoe dat toen was. En dan schrijft hij, want zij wisten, Petrus niet, maar ik ook niet, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Het is eigenlijk een schuldbekentenis, zou je kunnen zeggen, van Johannes. Het is toch wat, mensen, dat ik dat nodig had. Het is toch wat dat ik zo bij het graf gestaan heb. Het is toch wat dat ik zo blind geweest ben voor Pasen. Het is toch wat dat ik eerst die doeken moest zien. Het is toch wat... En dat ik het toen eerst niet geloofde. Wij hadden het teken van de doeken nodig, omdat wij het niet wisten. Een eerlijke belijdenis van een kind van God die terugblikt op zijn leven. En zegt, als de Heer het mij niet bekend gemaakt had, als de Heer mijn ogen niet geopend had, dan had ik het niet gezien. Als de Heer dat teken niet gegeven had, dan had ik het niet gezien. De doeken, wat ging er een prediking van uit? We zien het wel, maar we doorgronden het niet. Die doeken die laten zien, de Heer Jezus is niet meer in zijn vernedering. Maria heeft hem in doeken gewonden. Weet jullie nog, jongens en meisjes, en het kind in de kribbe gelegd. En die doeken die waren een teken van de diepe vernedering van de Heer Jezus Christus. En die doeken die achterblijven in het graf, die laten zien, die vernedering is geëindigd. De Heer Jezus heeft die doeken niet meer nodig. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is ook niet meer in de vernedering. Maar hij is in zijn verhoging aangekomen. En hij zal nooit meer vernederd worden. Zij wisten nog de schriften niet. En wat is het groot dat zo'n eerlijke schuldbelijdenis toch in de Bijbel staat, niet waar? U die met blindheid geslagen bent. Dat de Heere zijn kinderen toch leidt, terwijl zij het niet zien. Hij zal de blinden leiden in de weg die zij niet geweten hebben en op de paden die zij niet gekend hebben. Het geloof wordt geoefend. En waar moet het nou naartoe? Wel, straks dan heeft Johannes die doeken niet meer nodig. Straks dan hoeft hij het niet meer met zijn ogen te zien. Maar het geloof moet zo geoefend worden dat als ze het niet zien, dat ze het toch nog geloven. Zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. We gaan naar onze vierde gedachte. Petrus en Johannes gezamenlijk. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Onze vierde gedachte, Petrus en Johannes gezamenlijk.
We lezen in het 10e vers, de discipelen dan gingen wederom naar huis. De Heere kan toch met een kromme stok een rechte slag doen. Dat zien we hier. Want, kijk, die vrouwen waren naar het graf gegaan en de discipelen die hielden niet minder van de Heere Jezus dan de vrouwen. Maar zij waren niet naar het graf gegaan en ze zouden daar ook niet naartoe gegaan zijn als Maria Magdalena niet gekomen was. Want wat hadden zij daar nog te zoeken? De Heere Jezus was gestorven. Het was voor eens en voor altijd voorbij. Er was niet eens meer een verwachting dat hij op zou staan uit de doden. Het was allemaal onmogelijk, het was allemaal toegesloten. En dan komt Maria daar met die verkeerde boodschap. De Heere Jezus is gestorven, is weggenomen, is gestolen. Ze hebben mijn Heere weggenomen. En wij weten niet, ik weet het niet, maar die andere vrouwen weten het ook niet. Niemand weet het. Waar ze hem gelegd hebben en dat doet hen uitgaan. Om het zelf te onderzoeken en zo mogen ze tot die ontdekking komen. Als ze thuisgebleven waren, jongens en meisjes, dan hadden ze niets ontdekt. De middelen gebruiken, dat is de les die daar voor ons in ligt. De middelen gebruiken. De Heere kan verrassend werken. Ook al kom je misschien met een totale verkeerde gedachte naar de kerk. Ook al heeft iemand, of je jezelf, of de duivel je op een totaal verkeerd spoor gezet. Dan is het nog mogelijk dat de Heere zo'n kerkdienst en zo'n kerkgang wil gebruiken. Om dingen te laten zien die je nooit verwacht had te zullen zien. De middelen gebruiken. Dat hebben ze gedaan. Maar het is niet opgelost. En ze kunnen er ook niet blijven. Want hier is de Heere Jezus niet meer. Alles riep hen toe. Hij is hier niet. En waar hij wel is, dat weten ze niet. De engelen, we lezen niet meer van de engelen. Anders hadden die engelen hen misschien nog iets kunnen vertellen, maar die engelen zijn waarschijnlijk al vertrokken. Er zit niets anders op dan naar huis te gaan. Alleen ze gaan heel anders naar huis dan dat ze gekomen zijn. Want hoe gaan ze naar huis? Ze gaan naar huis met een uitzien. Toen ze kwamen, toen was er geen uitzien. Toen was alles toegesloten. En nu gaan ze naar huis met een uitzien, met een verwachting. En de vraag is, gemeente, wat heeft de preek van vanmorgen nou in uw en in jullie hart gedaan? Is er ook een uitzien gekomen? En dan hoeft nog niet eens alles opgelost te zijn. Kijk, ik lees niet dat ze naar huis gingen lovende en prijzende God. Er valt nog heel wat te leren. Ze hebben ook nog helemaal geen zicht op de hemelvaart hier. Laat staan op Pinksteren. Daar moet ook nog plaats voor gemaakt worden. De Heere maakt voor iedere weldaad plaats in het leven van zijn kinderen. Maar ze gaan wel naar huis met een gelovig hart. Hoewel niet helemaal hetzelfde. Petrus gaat naar huis met een verwonderd hart. En Johannes gaat naar huis met een gelovig hart. En beiden gaan naar huis met een uitziend hart. Want ook Johannes zal natuurlijk uitzien, al twijfelt hij er niet meer aan dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar ook ziet hij natuurlijk uit naar een ontmoeting met de Heer Jezus. En zolang als die ontmoeting er niet geweest is, dan blijft toch in zijn hart dat gemis. Het lege graf maakt het nog niet goed. En het geloof dat hij is opgestaan, dat maakt het nog niet goed. Maar de ontmoeting met hem, die hen zal boodschappen. Vrede zij uw lieden, dat maakt het goed. Het gemis is nog niet geheel vervuld. Maar de Heere heeft wel plaats gemaakt voor een ontmoeting. En dan zien we hoe zorgvuldig dat de Heere werkt. Dwars door alles heen, door de onkunde heen, door het onbegrip heen, door de chaos heen. Hoe de Heere zijn komst voorbereidt. Dat heeft hij met kerstfeest gedaan. Hij is niet zomaar ineens gekomen, nee, hij heeft eerst zijn wegbereider gezonden. Want er is geen plaats voor de Heer Jezus, er was geen plaats in Bethlehem, er is geen plaats in ons hart. En Gods kinderen moeten leren ook naar ontvangen genade, er is geen plaats voor Pasen, er is geen plaats voor een ontmoeting met de levende Christus. Maar de Heer maakt zelf plaats. En daar gebruikt hij zelfs de onkunde van zijn kinderen voor. Daar gebruikt hij de omstandigheden voor. Beide geloven ze toch dat hij leeft. En omdat ze mogen geloven dat hij leeft, is dat uitzien er. Daar is het hen om te doen, een ontmoeting met hem. Geloof maar dat hun hart gebrand heeft van verlangen. Net als straks van die Emmausgangers. Gemeente, hoe is het in ons hart? Waar was het u vanmorgen om te doen? En waar is het u om te doen? Als het u werkelijk om hem te doen is, dan weet de Heere dat ook. En als het onhoudbaar is, dan verschijnt de Heere ook. Hij heeft niet één van die uitzienden laten zitten met Pasen. En let ook eens op de volgorde. De eerste keer, de eerste verschijning was aan Maria Magdalena. Die daar in de graftuin ronddoolde. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Het staat in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. De tweede verschijning is aan de vrouwen die op weg zijn naar huis. En de boodschap van de engelen hebben gekregen. De derde verschijning, jawel, is aan Simon Petrus. We hopen er vanmiddag bij stil te staan. De vierde verschijning is aan de elven, de discipelen als ze samen gekomen zijn. Hij heeft ze allemaal opgezocht die het om hem te doen was. En dacht u dat de Heere dat nu anders zou doen? Dacht u dat hij de echt uitziende in het ongewisse zou laten? Die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Maar zij zullen beschaamd worden die trouwelooselijk handelen zonder oorzaak. Als u hem dan begeert te ontmoeten en u hebt hem niet ontmoet, laat dat dan het uitzien van uw hart mogen zijn. Ze zijn bij het graf geweest, maar ze hebben Jezus niet gezien. Ze zullen hem straks ontmoeten. En eerder kan hun ziel niet rusten. Kijk, ondanks de verschillende leidingen en ondanks de verschillende geloofsoefeningen kunnen Petrus en Johannes zich daarin weer herkennen. Daarin zijn ze één. En ik geloof dat daarin de ganse kerk één is. In dat uitzien, in dat verlangen, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En wat het is om hem te ontmoeten, daar hopen we vanmiddag bij stil te staan. Maar daar gaat, we zien het vanmorgen, plaatsmakend werk aan vooraf. Uitzien, hopen en verlangen. Totdat hij zegt, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Amen.